Gemeente van Jezus Christus, klein stukje van die wereldwijde kerk die vandaag overal samenkomt, ook hier in Oostende, ook hier. Stel je voor, je schrikt wakker van het lawaai van heftige regen en harde wind. En een geluid wat je niet thuis kunt brengen. Wat hoor ik? Even blijf je stil, doodstil, maar gespannen liggen. Wat is dat toch? Schreeuwt daar iemand? Dan spring je uit je bed. Nou ja, springen voor zover je oude ledematen dat toelaten. Je loopt naar het raam, trekt het gordijn opzij. Van de bestelbus van de buurvrouw aan de overkant is enkel nog het dak te zien. De straat staat onder water. Hoewel, water, bruin slijk. Je voelt de paniek opkomen. Je hart bonst in je borstkast. Je steekt het licht aan. Geen elektriciteit. Je pakt je gsm. Een kruisje bij de verbinding. Geen mobiel netwerk. Misschien zeg je, ja, zo is het wel genoeg. Dat gebeurde inderdaad in Valencia, 1600 kilometer hier vandaan. En toegegeven op nog meer plaatsen in de wereld, vandaag de dag. En ja, oké, ook in Wallonië, 2021. En ja, natuurlijk, we zouden het haast vergeten, vorig jaar in de Westhoek. Maar toch niet hier, in Oostende. Hoewel, sommigen van jullie herinneren zich 1953 nog. 1953. Het water stond tot in de straten van de stad. En in Zeeland, hier niet zo heel ver vandaan, braken de dijken met alle gevolgen van dien een watersnoodsramp. En trouwens, weet u waar de naam Oostende vandaan komt? Als je dit weet, vraag het dan aan Eddy of vraag het aan Luc. Die kunnen dat straks tijdens de koffie wel vertellen. Waarom is het hier het Oosteinde? Dat kun je toch niet plaatsen zo in het midden van de kust. Maar het is het Oosteinde. Wat zei je? En er is ook nog Westende en Middelkerken. Ja. Hoe dat komt, dat wordt u straks uitgelegd, denk ik. Maar ik denk dat de meeste mensen bij berichten over rampen en overstromingen denken. Ja, ik weet niet wat u denkt. Ik kan dat wel gaan invullen. Ik weet niet eens precies wat ik zelf denk. Wat ik ten diepste denk als ik hoor over ziekte, miserie, rampen die anderen treffen. En toen ik daarover nadacht, toen kwam er een verhaal in mijn gedachten van de beroemde Russische schrijver Lev Tolstoj. Hij heeft een verhaal geschreven dat heeft de naam De Dood van een Rechter. Ivan Golovin, zo heet die rechter, is overleden. En als zijn collega's het horen, denken ze automatisch aan de consequenties die dat voor hen zelf zal hebben. En ik citeer, overwegingen betreffende een mogelijke herschikking van functies ten gevolge van het sterfgeval hielden de gemoederen dusdanig bezig. Maar het gegeven zelf, dat er iemand was doodgegaan, bracht het gebruikelijke gevoel van opluchting en tevredenheid teweeg. Hij is dood en ik niet. Een gebruikelijk gevoel van opluchting en tevredenheid. Is Tolstoj te negatief over de mens? Russen lijken vaak wat somber. Ik weet niet of ze dat ook werkelijk altijd zijn. Maar dit verhaal komt. En sowieso, Tolstoj schrijft toch wel wat somber over de mens. En jullie hebben gemerkt dat ik nogal enthousiast ben over een heel ander boek. De meeste mensen deugen. Natuurlijk ook over de Bijbel, maar ook over De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Bregman wil mensen hoop geven en dat doet hij. Zijn boek De meeste mensen deugen is razend populair. Hij geeft mensen hoop. En in dat gedicht waarmee ik helemaal aan het begin begon, van Toon Hermans. Maar toch zeg ik je, dat wie ons de hoop ontneemt, hij is de ergste schoft, hij doet het grootste kwaad. Bregman doet dat niet, die wil ons de hoop niet ontnemen. Hij is misschien een idealist en we hoeven het niet overal met hem eens te zijn. Dat wordt ook lastig in deze tijd. Lev Tolstoy, die lijkt niet echt een idealist te zijn. Bent u hier gekomen voor een boekbespreking? Ja, maar dan vooral toch ook dit boek. De Bijbel. En in Lucas lezen we dat er een tijd zal komen van rampspoed en ellende. En op zich is dat niets nieuws. Dat is van alle tijden. En Lucas leefde wellicht in de tijd van de vernietiging van Jeruzalem, 70 jaar na Christus. Een tijd waarin velen, ook de Joden en de Christenen, zwaar moesten lijden. En wat gebeurt er in tijden van rampen en ellende? De mensen van toen, die zijn echt niet veel anders dan de mensen van nu. We concluderen dat ook regelmatig op de Bijbel, bij de Bijbelgroep, als we de oude verhalen over Jozef, Mozes en zo lezen. Er is dan een van ons die dan regelmatig zegt, dat was toch niet veel anders vroeger. Mensen veranderen niet eens zo heel veel. De omstandigheden, oké. Mensen zoeken steeds weer zekerheid. Hou vast, een redder, een sterke leider. Een Messias. In tijden van nood verlangen de Joden naar een Messias. Daar verlangen ze trouwens nog steeds naar. Ze bidden erom. In de Joodse visie is de Mashiach de uiteindelijke verlosser van Israël en de brenger van de algehele vrede en het welzijn van de gehele mensheid. En wij, christenen, wij verwachten de tweede komst, de wederkomst van Jezus. En als het slecht gaat in de wereld, dan wordt het verlangen naar de Messias en naar de wederkomst van Jezus aangewakkerd, sterker. Ook nu zijn er overal predikers die vaak aan de hand van het Bijbelboek Openbaring of aan de hand van de hoofdstukken uit de evangelie zeggen, dit is de tijd, nu gaat het snel gebeuren. Maar ik herinner aan jullie eraan wat Jezus zei, in hetzelfde hoofdstuk als wat net gelezen is, maar iets eerder. Hij zei, let op, laat je niet misleiden, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben het. Of, de tijd is gekomen. Volg hen niet. Moet je dan maar niet geloven in de tweede komst. Jawel. Ik schreef erover in de info van vorige week. Het geloof in de tweede komst van Jezus behoort tot de kern van het christelijk geloof. Een geloof wat we delen met Joden en trouwens ook met moslims, met name de Sjiïtische moslims. Wij geloven dat onrecht en onderdrukking, miserie, ellende en rampspoed niet het laatste woord hebben. Eens komt het koninkrijk van God. En jawel, het is nabij. Moeten we daar dan maar op wachten? Zoals in dat lied, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Stil maar, wacht maar. Jezus roept ons op om er klaar voor te zijn. En ook Paulus in de woorden die Eddie net las uit Thessalonicenzen roept ons daartoe op om er klaar voor te zijn. En de vraag is dus, zijn wij daar klaar voor? Paulus schreef het zo, mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor God en de Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Ben je er klaar voor? Voor de dag des oordeels, zoals de moslims die dag noemen. En ook in het evangelie van Matteüs lezen we over de dag waarop de mensenzoon zal komen in zijn glorie, de dag waarop hij de schapen van de bokken zal scheiden. En als de vraag klinkt, ben je klaar voor het koninkrijk van God, dan klinkt dat er ook in mee. Als we geloven dat we schepsels zijn van de eeuwige en dus geen toevallige uitkomsten van moeder natuur, dan hoort daar ook de verantwoordelijkheid bij. Verantwoordelijkheid. Als je eens goed naar dat woord luistert, verantwoordelijkheid, en in het Frans is dat vergelijkbaar, en in het Engels, dan hoor je daar het woordje antwoord in. Dat is reactie. Antwoord, antiwoord. Een reactie op een woord. Beantwoorden wij in ons leven en met ons leven aan de grote roeping die we allemaal hebben. De ander lief te hebben als onszelf. Voor de christenen is het leven geen vrijblijvende tijdsbesteding tussen wieg en graf, maar een verantwoordelijkheid. En daarmee vertel ik niets nieuws. Ben je een prepper? Een prepper. Weet je wat preppers zijn? Ik zie sommigen knikken. Het komt van het Engelse woord are you prepared? Ben je voorbereid? Een prepper is iemand die zich voorbereidt op noodsituaties als gevolg van een ramp of sociale, politieke of economische opschudding of ongeregeldheden. Nationaal of internationaal, zij bereidt zich voor met medische kennis, doet aan zelfverdedigingstechnieken en zorgt ervoor dat er allerlei voorzieningen in huis aanwezig zijn om een periode van ellende te overleven. En die brengen ze soms aan in hun eigen huis, in een speciale ruimte, of ze hebben een schuilplaats ergens, een bunker, waar dat dan bewaard wordt. Daar leggen ze dan ook een houdbare voedselvoorraad aan. En er zijn speciale prepshops waar je kunt kopen wat je als voorbereid mens, als prepper, nodig hebt. Wil je er meer over weten? www.beprepared.be. Ja, in België zijn er ook preppers. In verschillende Europese landen heeft de overheid hier ook, geeft er ook advies over. In Noorwegen en in Finland en Zweden zijn ze daar speciaal mee bezig. Maar ook in België, als je wil weten wat je in huis moet hebben voor noodsituaties, crisiscentrum.be. Daar kun je het vinden. En in de kerk gaat het ook over voorbereid zijn. Voorbereid zijn op de tweede komst van Jezus, zijn wederkomst. En wat verwachten we daar dan van? Wat verwachten we? Bij Lucas lazen we net, dan komt de mensenzoon. Ieder zal hem zien komen op een wolk. Hij komt als een machtige en schitterende koning. En dat is bijna een letterlijke citaat uit het Bijbelboek, uit de profetie van Daniël. En Jezus komt op een wolk. Gisteren hadden we een districtsvergadering en een van de collega's vertelde hier wat over. En die maakte ook het verband met Exodus. In Exodus, als het volk Israël uittrekt uit Egypte, dan gaat de Heer in een wolk voor hen uit. Dus de wolk is ook een teken in de Bijbel van de aanwezigheid van God. Dus we zullen de Heer zien, Jezus op een wolk of in een wolk eigenlijk. En ik weet natuurlijk niet wat jij daar precies bij voorstelt. Maar wat we ons er ook bij voorstellen, dat is wellicht beïnvloed door deze tekst, of door beelden uit het Bijbelboek Openbaring, de Apocalyps, of door beelden in de kunst, of door wat ons wordt verteld in films. En onze fantasie kan ook een rol spelen, zelfs zo dat het ons wat angst kan aanjagen. Wat kunnen we verwachten? Het is Advent en we gaan op weg naar Kerst. Een feest wat christenen vieren sinds de vierde eeuw. We staan stil bij de komst van God in het vlees. Incarnatie. Ja, dat is een heel moeilijk woord. Veel eenvoudiger en mooier gezegd. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. En hij diende ons als een knecht. Ja, hij heeft zijn leven afgelegd. Vaak vergeten we door alle glamour en nostalgie, we waren gisteren hier op de kerstmarkt, mooie lichtjes, heel gezellig. Maar vaak vergeten we door alle glamour en nostalgie hoe gewoon Jezus' komst naar de aarde was. Een kind geboren in armoede. Nee, Jozef en Maria waren geen preppers. Ze waren allesbehalve goed voorbereid. Jezus werd bij wijze van spreken onderweg geboren. En de vraag aan ons, zou het kunnen dat zijn tweede komst weer op een dergelijke manier plaatsvindt? Wij hopen dat hij komt met macht en majesteit. Maar misschien is hij er al. Afgelopen week vroeg een leerling aan mij, wat denkt u, moet Jezus nog terugkomen of is hij er al? Ik vond dat een hele moeilijke vraag. Kan het zijn dat hij er al is? Opnieuw, op zo'n weinig opvallende manier. Misschien met vader en moeder onderweg, op de vlucht, voor, vul het maar in. Misschien is hij daar langs de weg in Gaza of Zuid-Libanon. Werd hij misschien opnieuw geboren in een bunker ergens in Zuid-Israël? Vluchtte hij met zijn moeder uit Khartoum, Soedan, op zoek naar een veiliger plek? Of is hij nog in de baarmoeder van die jonge vrouw in het ziekenhuis van Kharkov? Of is hij die oudere Roemeense man die in een portiek lag te slapen hier vlakbij? Of zijn dat rare gedachten? Ja, best wel. Maar ze komen wel uit dit boek. Lees Matteüs 25 nog maar eens. Was u dat? Vragen ze zich af. En ze zeggen dan vol schaamte of zeer verrast, we wisten het niet. Matteüs 25. Aan ons de vraag, ben je een prepper? En dat bedoel ik dus niet of je alles hebt klaar liggen voor een noodsituatie, of dat je aan judo doet, hoewel dat ook niet verkeerd is. En misschien zingen we nu, straks, nu we erbij stilgezet zijn, dat Jezus' komst misschien wel een beetje anders is dan we ons voorgesteld hadden, zingen we straks dat lied van Maarten Luther met enige schroom, kom tot ons, de wereld wacht. Misschien klinkt ons Maranatha nu een beetje aarzelend. Hoewel, we willen toch ook echt graag dat het koninkrijk van God aanbreekt. We hunkeren naar licht. We zijn blij met het zonlicht van vandaag. We hunkeren ook naar licht in onze wereld. Niet alleen voor onszelf, nee, niet alleen voor onszelf, maar ook voor die mensen waar niet alleen de elektriciteit uitgevallen is, maar waar alles in puin ligt. En daarom toch maar Maranatha, kom, Heer Jezus, kom tot ons, de wereld wacht. Amen.